Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen van de 87ste psalm, het eerste en het vierde vers. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd op bergen hem gewijd. En ook het vierde vers, God zal ze zelf bevestigen en schragen. Luisteren wij ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 147, het tweede vers. Hij hield gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten, die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. En daarna wordt u gelezen uit de Openbaring aan Johannes, hoofdstuk 1, en daarvan het 9e tot en met het 20e vers. Schriftlezing voor deze morgen is dus te vinden in Openbaring 1, het 9e tot en met het 20e vers. Maar luisteren we eerst naar Gods heilige wet en zingen we van Psalm 147, het tweede vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn ossen, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
dus genoemd te lezen Openbaring 1, te beginnen bij het 9e vers. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, en hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek, en zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, namelijk tot Efeze en tot Smyrna, en tot Pergamum en tot Thyatira, tot Sardis en tot Philadelphia en tot Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende zag ik zeven gouden kandelaren. En in het midden van de zeven kandelaren één, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit gelijk witte wol, gelijk sneeuw, en zijn ogen gelijk een vlamvuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven, en zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond gingen twee snijden scherp zwaard, en zijn aangezicht was gelijk de zon, schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leef. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in al eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Schrijf hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen, de zeven gemeenten, en de zeven kandelaren die gij gezien hebt, zijn de zeven gemeenten. Zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking deze morgen vindt u in het volgende hoofdstuk, Openbaring 2, en daarvan de eerste drie verzen. Als de Heer het geeft, willen we een aantal keren gaan luisteren naar de brieven aan de zeven gemeenten, zover ze te vinden zijn in Openbaring 2. En we lezen en overdenken deze morgen de eerste drie verzen van dat hoofdstuk. Daar luidt hij van de engel der gemeente van Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid en dat gij de kwade niet kunt dragen en dat gij beproefd hebt degene die uitgeven dat zij apostelen zijn en zij zijn het niet en hebt ze leugenaars bevonden. En gij hebt verdragen en hebt geduld en gij hebt om mijns naams wil gearbeid en zijt niet moede geworden. Tot zover. De voorbeden van deze morgen willen we denken aan broeder Kramer die aanstaande maandag bij Leven en Welzijn naar de Burgt hoopt te gaan. Voorbeden willen we doen voor familie Duin, van Duin de Vries uit Krimpen aan de Lek, nu de moeder van onze zuster van Duin is overleden. We willen denken aan Anja Roodhorst, die nog in de oase in Oudorp is. Dankzegging mogen we doen voor de geboorte van een dochter, Wilma Olivia, roepnaam Olivia, bij Jeroen en Dirma Hogendoorn-Taal. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, als u ons deze morgen doet naderen in het gebed tot u, dan past ons ootmoed en diep ontzag Want wij hebben in het licht van wie wij zijn geweest alleen duisternis en oneer en ongenade verdiend. En wanneer wij vanmorgen in het gebed tot u komen, Heere, leer ons dan wie wij zijn tegenover u. En wilt u ons verlossen van alle hoogmoed en alle manieren waarop wij onze rechten kunnen laten gelden. Leer ons buigen voor u. En tegelijkertijd bidden wij van u of u ons wil geven uw licht en uw genade en uw eer. Dat kan alleen omwille van de Heer Jezus Christus, die gezegende hoge priester, over wie wij vanmorgen zullen horen in de prediking als u het geeft, die leeft en die verschenen is aan zijn discipel Johannes toen hij op Patmos was. En u hebt het tot hem gezegd, terwijl uw rechterhand op hem rustte: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. En ik ben dood geweest en ik ben levend geworden en ik leef tot in alle eeuwigheid en ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Heere, wilt u ons door genade brengen op de plaats waar u Johannes bracht? U kent ons en u weet wat we nodig hebben. U weet dat ons arglistige hart altijd geneigd is om andere wegen in te slaan dan de wegen van uw woord. Wat kunnen we wandelen op de wegen van de zonde? En wat kunnen we wandelen op de wegen van zelfverlossing? En wat kunnen we wandelen op wegen van gronden buiten de Heer Jezus Christus? Heere, wil ons ervan afbrengen. En wil u ons leiden op de eeuwige weg. En als onze voeten daar niet gesteld zijn, Heere, wil ons door een eeuwig wonder van uw genade daar brengen. Zo bidden wij van u of u krachtig wil werken deze morgen. Laten de oude woorden uit Openbaring 2, die we voornemens zijn te overdenken, in de harten van jongeren en van ouderen van morgen, onder ons in de kerk en onder degene die met ons meeluisteren, kracht mogen doen. Heere, gebruikt u deze woorden tot bekering van hen die voorthollen op de weg die naar het verderf leidt. En houdt u ze vanmorgen staande en laat u ze zien dat ze zo niet verder kunnen en dat ze zo niet verder mogen. U hebt niet eens een woord nodig, Heere, om dat te doen, maar u wilt uw woord gebruiken en wij bidden van u of u vanmorgen ook het woord van de prediking van vanmorgen gebruiken wil. We bidden u, laat hetzelfde woord onderwijs mogen bevatten voor degene die u kennen en vrezen. U weet in welke toestand ze zich geestelijk bevinden en u weet wat zij nodig hebben. We dragen hartelijk aan u op, onze jonge mensen, in alle zorgen die er kunnen zijn, ook in jonge levens. Wanneer wij zo onbegrepen kunnen zijn door anderen. Wanneer we misschien onszelf ook niet begrijpen. Wanneer onze weg door het donker gaat. Heere, houdt u onze jonge mensen vast. En wilt u vanmorgen geven dat er licht mag vallen vanuit uw woord over hun jonge levens en in hun hart. Wil u zijn met de ouders die er omheen staan, die zichzelf van tijd tot tijd machteloos kunnen voelen en misschien niet eens weten wat er goed is. Heere, wil u raad geven, maar wil u ook geven dat we als ouders boven alles bezet mogen zijn met de ziel van onszelf en van onze kinderen. We bidden u, Heere, voor de zieken van de gemeente. We dragen ze aan u op. Denk aan onze broeder Kramer, die lange tijd in Rijkenhoven is geweest en die nu naar de Burcht hoopt te gaan, maar voor wie geldt dat het herstel na de val en de operatie zoveel tijd in beslag neemt. Heere, ontfermt u zich over hem, naar lichaam en ziel, en wees hem in alle dingen nabij en goed. Heere, we dragen aan u op onze zuster Roodhorst, die in de oase in Oudorp is. Laat ze daar rust mogen ontvangen. En geeft u haar herstel en nieuwe kracht. Wilt u met haar man onze broeder zijn, sterk en help ook hem in zijn omstandigheden. Ook als er ernstige zorgen zijn over de gezondheid van zijn oude vader. We dragen ook hem aan u op. Schenkt u wat nodig is. We willen u bidden voor onze broeder en zuster Van Duin. Nu er rouw kwam en de moeder van onze zuster uit het leven werd weggenomen. Heere, hoe aangrijpend wanneer een moeder wegvalt. Bij u is troost en bij u is kracht. En we bidden van u of u balsem wil gieten in de wonden die er door het verlies gekomen zijn. Wil u geven wat nodig is in deze dagen van afscheid nemen. Wil u ondersteunen en wil u helpen. Ook de kleinkinderen gedenken. Heere, wil u zijn met hen bijzonder op de dag van de begrafenis. We bidden of u de roepstem wil heiligen aan ons hart. Een van de aangrijpende dingen die als een boodschap tot ons komen wanneer er een vader of een moeder sterft is, dat wij zelf opschuiven naar de voorste linie, naar de voorste rij. En Heere, dan is één ding nodig in ons alle leven. Leer het ons zoeken en doe het ons uit genade vinden. We willen u deze morgen alle rouwdragenden hartelijk aanbevelen. U kent ze, Heere. U weet waar ze zitten vanmorgen. Of waar ze staan en wil u hen gedenken in het gemis en in het verdriet dat er kan zijn. Ontferm u zich over degenen die het psychisch moeilijk hebben. Geeft u ze nieuwe kracht. Heere, wil u zijn met Jeroen en Dirma Hogendoorn, die u hebt willen verblijden met de geboorte van een dochtertje. Past ons om uw grote naam daarvoor te erkennen. U hebt door moeilijke omstandigheden heen toch alles zo wel gemaakt dat moeder en kind uit het ziekenhuis naar huis mochten terugkeren. En we bidden van u of u Dirma nieuwe krachten wil geven en herstel wil schenken, ook na de operatie die ze moest ondergaan. We dragen het jonge leven dat ze mochten ontvangen uit uw handen hartelijk aan u op. Heere, laat het zo mogen zijn dat de kleine Olivia als een olijfplant aan de tafel mag verkeren zoals uw woord het zegt. En dat ze door genade bediend zou mogen worden uit hem die in de olijvenhof van Gethsemane heeft neergebogen. En die daar de zaligheid heeft verdiend voor doodschuldigen. Geeft u de ouders wat nodig is in de opvoeding van de kind, van hun kindje. En wil u hen zo in alles gedenken. Heere, zo leggen wij allen die zorgen en moeite en vreugde kennen in het gebed voor u neer. Wat wij niet weten of wat wij vergeten, het is bij u bekend. We denken ook aan Monika Overbeke. Geeft u dat ook duidelijk mag worden wat er precies aan de hand is. En dat ze ook nieuwe krachten en herstel uit uw hand mag ontvangen. Heere, wilt u zijn met ons zoals we hier vanmorgen zijn samengekomen. Sterk alle die een taak hebben in de dienst. Zegent u onze koster en de organisten. We bidden u, Heere, om een zegen over het evangelisatiewerk als dat vanuit onze gemeente mag plaatsvinden als mensen die soms heel onbekend zijn met uw woord of die uw woord vroeger hebben gehoord, maar die bij uw woord vandaan gedwaald zijn, toch weer in aanraking worden gebracht met de boodschap van uw getuigenis, dan bidden we van u. Of u door het krachtige werk van uw geest die woorden ook wil brengen in zondaarsharten. opdat zondaren door u tot u bekeerd mogen worden. Heere, dat hebben wij allemaal nodig. Een wonder van uw genade. Door God tot God bekeerd wil u het doen vanmorgen. De zon stond deze morgen te schitteren aan de hemel. En u hebt het toch zelf gezegd. Dat zolang zon en maan zullen zijn, uw naam zal worden voortgeplant van geslacht tot geslacht. Dan bidden wij u, laat dat mogen gelden, ook voor kinderen, voor jongeren en voor ouderen. Uit onze gemeente kon het zijn voor ons allen. Sterk en help in de bediening van het woord. Heren, geeft u dat al hetgeen overdacht is helder voor de aandacht mag komen. Boven alles, dat er gesproken mag worden vanuit de bediening van de levende en verheerlijkte Christus. Tot eer van uw naam en tot zaligheid van zondaren. Uit genade. Amen. We willen gaan zingen van Psalm 84, het derde en het vierde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. En ook het vierde vers. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Psalm 84, 3 en 4. En er zijn drie collecten. De eerste is voor de eredienst. De tweede voor onderhoud kerk. En de derde na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 123, het eerste vers willen we zingen in antwoord op de prediking. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 123. Geliefde gemeente, voor velen van ons geldt dat we in de achterliggende week heel wat berichten hebben gekregen. Via de app misschien wel, of via de mail, en verschillende van ons ook via de post. En al die berichten, die kunnen ons misschien wel tot in de kerk toe bezighouden. Daar denken we over na. Die nemen onze gedachten in beslag. Maar als u nu alle berichten en berichtjes die je in heel je leven hebt gehad, dus bij elkaar zou nemen, je zou ze aan de ene kant op de weegschaal leggen, en u legt er vanmorgen de brief naast die we van plan zijn te gaan overdenken, dan geeft die brief toch de doorslag. Al is het er maar één en al is het maar een gedeelte daarvan. Want voor alle berichtjes en berichten van de achterliggende tijd, zelfs van heel ons leven geldt, het waren allemaal berichtjes van beneden, van de aarde. Maar voor de brief die we vanmorgen willen gaan overdenken geldt, het is een brief uit de hemel, geschreven door de opgestane en de verheerlijkte Christus, gegeven aan zijn dienstknecht Johannes, met een boodschap niet alleen voor de gemeente van Efeze in die tijd, maar ook voor u, voor jou, voor mij vanmorgen. En de Heere geven ons dat we met aandacht mogen gaan luisteren en met betrokkenheid van het hart mogen gaan luisteren naar deze brief aan de gemeente of de kandelaar van Efeze. Dat schreven we bij de eerste drie versen van hoofdstuk 2 van Openbaring. De kandelaar van Efeze. En dan letten we op drie dingen. Allereerst op de plaats van die kandelaar. Waar bevond zich de kandelaar, de gemeente van Efeze? Wat weten we precies van die stad, vooral in Bijbels licht? In de tweede plaats letten we op de hoge priester bij die kandelaar. Dat is het tweede gedeelte van vers 1, waar de Heer Jezus zichzelf niet alleen degene noemt die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, maar ook degene die wandelt te midden van de gouden kandelaren. En we zullen wel horen, dat is het beeld van de hoge priester die de kandelaren onderhoudt. En in de derde plaats, het licht op die kandelaar, dat is vers 2 en vers 3. Dus de kandelaar van Efeze, plaats van die kandelaar, de hoge priester bij die kandelaar en het licht op die kandelaar. Als wij vanmorgen het Bijbelboek Openbaring voor ons hebben, gaan we in gedachten terug naar het jaar 95 na Christus. De meeste discipelen, apostelen, zijn dan al gestorven. Maar Johannes leeft nog. Die is, kinderen, natuurlijk ook een heel oude man geworden. Van waarschijnlijk al in de 90. En Johannes heeft in de laatste jaren de gemeente van Efeze, dat moeten we zoeken helemaal aan de westkust, we zouden zeggen aan onze kant van Turkije. Maar Johannes heeft in de laatste jaren, breken er christenvervolgingen uit. Het is in de tijd van keizer Domitianus, die zichzelf als God liet vereren. En Johannes wordt verbannen naar een eiland in de Egeïsche Zee, het eiland Patmos. Zo'n 50 kilometer uit de kust van Turkije, waar hij gediend had. En als Johannes dan op dat eiland Patmos is, en het staat niet in de Bijbel, maar u kunt zich voorstellen wat er in zijn gedachten is geweest. Hij zal zichzelf als het ware op een zijspoor gerangeerd hebben gevonden. Hij die in zijn hoge ouderdom nog wilde dienen in de gemeente van Efeze. Hij zit daar op dat eiland tientallen kilometers verder weg. En we stellen ons voor dat hij op de dag des Heren, op de zondag, zo wordt daarover gesproken in Openbaring 1, dat hij heeft gestaan op het kiezelstrand van Patmos en dat hij heeft geblikt in noordoostelijke richting. Hij wist, daar ligt Efeze, de stad van waaruit ik in ballingschap ben weggevoerd. Daar ligt Efeze, de stad waar de gemeente is die me lief is. En terwijl hij dan in die omstandigheden verkeert, verschijnt de opgestaande Heer Jezus Christus aan hem. We hebben dat gelezen in de schriftlezing van vanmorgen. Johannes was op het eiland genaamd Patmos om het woord van God en om de getuigenis van Jezus Christus, zegt het 9e vers. Hij was in de geest op de dag des Heren. Ja, en dan hoort hij achter zich een grote stem. En als hij zich omkeert, dan ziet hij 7 gouden kandelaren. En in het midden van die kandelaren ziet hij een indrukwekkende, een majesteitelijke, een heilige gestalte. Opgestane Heer Jezus, die in zijn majesteit aan Johannes verschijnt. En ik ben daar verder kort over, maar dan valt Johannes als dood aan de voeten van Christus. Daar ligt heel veel in. U hebt daar wellicht meer dan 1 keer een preek over gehoord, dus ik stip dat maar wat aan. Maar daar ligt iets in van het heilige ontzag van Johannes voor Christus. Met alle genade die hij ontvangen had. Johannes die, zoals we lezen, op de borst van de Heer Jezus viel met zijn hoofd toen de Heer Jezus nog op aarde was. Johannes die op zo'n heilig intieme wijze met Christus omgegaan heeft. Johannes valt hier als een dode aan de voeten van Christus. Als hij oog in oog komt te staan met de majesteit van de opgestane levensvorst. Maar hij valt wel aan de voeten van Christus. Hij valt niet achterover, om zo te zeggen, bij de Heer Jezus vandaan. Maar hij valt naar Christus toe. En als die daar dan ligt, dan legt de Heer Jezus zijn rechterhand op Johannes' hoofd. Rechterhand, het beeld van eer en van genade. En dan gaat de Heer Jezus spreken. En terwijl zijn dienaar vervuld is met heilige vrees, zegt de Heer Jezus het, vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste. En Johannes, ik ben dood geweest. En daar klinkt heel het evangelie eigenlijk al in door. Ik ben dood geweest. Ik heb de prijs betaald, Johannes. Ik heb de straf gedragen voor u. Ik ben dood geweest en ik ben weder levend geworden en ik leef in alle eeuwigheid. En dan gaat de Heer Jezus aan Johannes de opdracht geven om brieven te schrijven aan de 7 gemeenten in Klein-Azië, het huidige Turkije. Waar meer gemeenten in Klein-Azië in die tijd, maar deze 7 gemeenten, allemaal gelegen in het westen, vormen als het ware een vertegenwoordiging van heel de kerk van die tijd, maar we zouden ook wel mogen zeggen van de kerk van alle tijden. En dan zijn we bij onze tekst van vanmorgen. Schrijf aan de engel van de gemeente van Efeze. Wat zal dat Johannes ontroerd hebben? Denkt u niet? Johannes die zo betrokken moet zijn geweest op de gemeente van Efeze. die daar had gewerkt, die van daaruit verbannen was naar Patmos. De Heere Jezus geeft hem opdracht om brieven te gaan schrijven. Eigenlijk dicteert Christus die brieven vanuit de hemel. En de eerste brief is voor Efeze. Het is alsof de Heer Jezus Christus zegt: Johannes, ik weet van je omstandigheden, ik weet van je zorgen. Ik weet dat je op Patmos bent en dat je hart in Efeze ligt. Johannes, schrijf de eerste brief aan Efeze. Dat was, en dat moeten we ook bedenken in onze eerste gedachte, niet alleen de gemeente waar Johannes ongetwijfeld als eerste aan gedacht heeft. Maar het was ook de gemeente waar een, ik bedoel dat eerbiedig, maar waar een postbode in die tijd, als hij een brief moest overbrengen van het eiland Patmos naar Klein-Azië, het eerste zou komen. Het was zo'n 50 kilometer zeilen van Patmos naar Klein-Azië, naar de westkust. Maar dan kwam je als eerste in Efeze. En zo moet u het zich ook voorstellen. Als Johannes de openbaring ontvangen heeft, want zo moeten we de openbaring zien, dit laatste Bijbelboek. Wij zeggen nog wel eens openbaringen van Johannes. Maar als u de naam van het Bijbelboek precies leest, dan ziet u, er staat iets anders. Het is ten diepste maar één openbaring. En hij is niet van Johannes, maar hij is van Christus gegeven aan Johannes. Maar als Johannes dan die openbaring ontvangen heeft van Christus en hij heeft de laatste woorden daarvan opgeschreven op een papyrusrol, zo moeten we het ons voorstellen, dan heeft Johannes die kostbare rol op zeker moment overhandigd aan een bode. En die bode heeft die rol meegenomen en die is aan boord gegaan van een van de schepen die vanaf Patmos naar Klein-Azië voeren. En hij is naar Efeze gegaan en hij is daar in de gemeente gekomen en daar heeft hij die openbaring overhandigd. Dat is alleen al iets, gemeente, om ook over na te denken. Wat had er, menselijk gesproken, een hoop mis kunnen gaan? Die brief, of die boekrol, die papyrusrol had kunnen kwijtraken. Die had overboord kunnen slaan. Die had vernietigd kunnen worden of gestolen kunnen worden. Maar God heeft, en dan haal ik even woorden aan uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, God heeft in zijn zorg voor de zaligheid van mensen zijn woord laten opschrijven en het laten brengen op de plaats waar het komen moest. Efeze, nog iets over die stad. Wat is dat precies voor een stad geweest? Eerste stad in de gedachten van Johannes, de eerste stad op de route naar Klein-Azië, maar ook de eerste stad in Klein-Azië in die tijd, een hoofdstad. Stad van zo'n 200.000, 250.000 inwoners, een bloeiende handelsstad, een havenstad, wel een klein beetje te vergelijken met Rotterdam. En in Efeze eindigde een belangrijke handelsroute die vanuit het oosten naar het westen liep. En dan lag Efeze vervolgens aan de zee, dus allerlei handelswaar werd in Efeze overgeladen op schepen en werd dan verder vervoerd in de richting van Griekenland en van Rome. Een stad die bruiste van allerlei activiteit, mensen overal vandaan, vanuit allerlei culturen, vanuit allerlei nationaliteiten, met allerlei godsdiensten ontmoeten elkaar in die stad. Een donkere stad, dat ook. Een stad die verzonken lag in het heidendom, Efeze. Wat weten u en ik vanuit de Bijbel? Als u Handelingen 19 er nog eens naast legt, dan komt u te weten dat in Efeze die prachtige, voor het oog prachtige, en toch zo duistere tempel van Diana stond. Diana, de godin van de Efeziërs. En zij werd als godin vereerd. En haar dienst ging samen met allerlei uitspattingen en allerlei zedeloosheid. Dat was Efeze ook. Een stad waar de zonde werd uitgeleefd. Een stad waar heel wat occulte praktijken waren. Als u... En ook dat kunt u in Handelingen 19 lezen. Als straks het woord zijn triomf voert en het evangelie van vrije genade kracht doet in harten van zondaren, dan komen er heel veel mensen met hun toverboeken, occulte boeken. En ze brengen al die boeken op de markt en die worden daar verbrand als een teken dat mensen gaan breken met het heidense leven waar ze eertijds in verkeerden. Dat is trouwens nog wat er gebeurt als de Heere iemand tot bekering brengt die misschien wel leefde midden in de wereld. Of die in het verborgen nog allerlei dingen aan de hand hield. Dan ga je breken met de zonde. Radicaal breken. Misschien heb ik u wel eens verteld over die diaken die ik in Friesland in een van de andere gemeenten ontmoette. En die me vertelde hoe de Heer hem te sterk was geworden. En hij zei, en toen kwam ik thuis in de kerk. En het was zondag en het was een dag van rust. Maar op die middag moest mijn televisie in tweeën. Die moest niet, om zo te zeggen, nog verkocht worden aan een ander. Maar die moest dan tweeën. En de buren die zeiden, hij is gek geworden. Maar hij wist, dat is een macht en daar moet ik mee breken in mijn leven. Waren er alleen maar televisies gemeenten, dan konden we die nog wegdoen en dan konden we die nog weggooien. Maar wat zijn er niet een andere machten? In Efeze vierden ze hoogtij. De machten van de zonde en van de vorst der duisternis. En midden in die duistere omgeving plaatst Christus de kandelaar van zijn woord. Waarom? Was er iemand in Efeze die naar God vroeg? Nee. Christus heeft in zijn genade zijn dienaren naar Efeze gezonden. Hij bracht de kandelaar van het woord daar. Hij plaatste daar de kandelaar van de christelijke gemeente. En waar ontstond de gemeente? Hoe ontstond de gemeente? Waar het woord gepredikt werd en waar de Heilige Geest kracht deed. En u zou dat... Omwille van de tijd ga ik dat verder niet uitwerken, maar u zou dat zo eens even vanuit de Bijbel moeten nagaan. Dat is een prachtige Bijbelstudie om eens te letten op hoe de Heere heeft gevraagd naar de stad Efeze. En hoe die allerlei dienaren heeft gezonden naar die stad. En hoe de ene na de andere brief, niet alleen de Efezebrief, maar ook 1 en 2 Timotheus en ook 1 Johannes, gericht zijn aan die stad. Christus zocht zondaren op in dat duistere, donkere Efeze. En hij plaatste de kandelaar in die stad. Dat is het eerste. En na alles wat er dan geschreven is en na alle bemoeienissen van de Heer Jezus Christus met die gemeente, lezen we dan aan het begin van onze tekst, schrijf aan de engel, en engel betekent hier de dienaar van het woord, letterlijk vertaald de boodschapper, degene die een boodschap overbrengt. Schrijf aan de boodschapper, de dienaar van de gemeente in Efeze. En die dienaar moest deze brief weer voorlezen. Ja, en wat staat er dan in die brief? We gaan verder lezen. Het eerste vers. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Onze tweede gedachte. De hoge priester bij die kandelaar. Hoe noemt de Heer Jezus zich? Met wat voor woorden duidt hij zichzelf aan? Twee zinnen. Het eerste wat hij hier zegt is: ik houd de zeven sterren in mijn rechterhand. En wat die zeven sterren zijn, dat leest u aan het slot van hoofdstuk 1. In het laatste vers, Openbaring 1 vers 20 zegt: de verborgenheid der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren, en dan komt het: de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenden. En dat waren dus de dienaars. U zou het ook iets breder mogen trekken, de ambtsdragers. Christus zegt: ik ben degene die de ambtsdragers, de dienaren in mijn rechterhand houdt. Dat wil zeggen, ik bescherm ze. Dat wil zeggen, ik bewaar ze. Dat wil zeggen, ik onderwijs ze. Dat is een wonder, gemeente, dat Christus dat doet. Want verwacht u alstublieft van een dominee of van een ambtsdrager in zichzelf maar niets. Dat is, en dan blijf ik vanmorgen in gedachten even hier op de kansel, maar dat is een zondig mensenkind. Voor wie het een wonder is, als hij eens geloven mag, dat Christus hem in zijn rechterhand houdt. Want als de Heere je leert wie je bent in jezelf, dan ontdek je dat je het waard bent dat de Heere je niet in zijn rechterhand houdt, maar dat hij je wegwerpt. Wonder dat de Heere met mensen van doen wil hebben en dat hij mensen wil gebruiken. Maar nu zegt de Heer het bemoedigend door middel van deze brief: ik ben degene die de zeven sterren in mijn rechterhand houdt. Is dat ook uw gebed? Want wat de Bijbel zegt is nooit maar een mededeling. Dat is ook heel vaak aangereikt als gebedstof. Heere, wilt u de ambtsdragers in de Jeruzalemkerk en in andere gemeenten waar u wellicht op betrokken bent, maar wilt u ze in uw rechterhand houden? Kijk, de verstandelijke benadering van Gods woord zonder meer zegt: nou, dat doet de Heere wel, want het staat in het woord. Maar als het goed is, is het ons gebed. Heere, wil u ze daar houden? Dat is echt nodig, gemeente. En soms, als ik me niet vergis, mag ik er ook iets van merken, dat Kralingen een biddende gemeente is. Maar laat dat er bij ons allen mogen zijn. Heel persoonlijk. Ook bij de jongeren. Dat je bidt voor de prediking van het woord. En dat je bidt voor het ambtelijke werk in het midden van de gemeente. Heere, wil u het gebruiken? Wil u het zegenen? En mag het ook gezegend worden voor mij? Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. En dan de tweede aanduiding die de Heer Jezus geeft. Die in het midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Dan worden we eigenlijk in gedachten even mee teruggenomen naar de tabernakel en daarna naar de tempel in het Oude Testament. U weet, in de tabernakel stond een prachtige gouden zevenarmige kandelaar. En in de tempel van Salomo stonden er later wel zeven van die kandelaren. En u had in het Oude Testament de hoge priester, niet maar de priester, maar de hoge priester, de taak om die kandelaar te laten branden. Want een kandelaar, dat weten wij, alleen al uit het beeld van een kaars. En zeker ook als we een olielampje zouden hebben thuis. Een kandelaar of een olielamp die dooft op een bepaald moment als er niets aan gedaan wordt. Of die gaat roken of die gaat walmen. De hoge priester had in de tijd van het Oude Testament de taak om de kandelaar of later de kandelaren te onderhouden. En hoe deed hij dat? Eigenlijk op drie verschillende manieren. Het eerste, hij vulde steeds olie aan en bij. Hij zorgde ervoor dat de zuiverste olie werd gegoten in de bakjes die op de kandelaren stonden. En behalve dat had hij ook zorg voor de vlaswiek, zoals het in de Bijbel genoemd wordt, de pit, lont zouden we misschien zeggen, waardoor zo'n kaars of zo'n kandelaar brandde. Kijk, als die pit te lang en te groot werd, dan ging dat allemaal walmen en dan ging dat roken. En dan nam zo'n hoge priester een kleine gouden tang, in de Bijbel wordt dat een snuiter genoemd, en dan knipte hij zo'n pit een klein beetje bij. Dat was het tweede wat die hoge priester deed. Dus hij vulde de olie bij en hij knipte zo'n pit bij. Maar het kon ook wel eens gebeuren dat zo'n pit te diep wegzakte in de olie, te diep kwam te liggen en dat ook de vlam dreigde uit te doven. En dan nam diezelfde snuiter, diezelfde gouden tang, en dan trok hij zo heel voorzichtig die pit omhoog. Daar ligt gemeente een geestelijke betekenis in. Als u dat beeld even op de achtergrond houdt en we lezen nog een keer onze tekst. Die in het midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Wat wil de Heer Jezus daarmee zeggen? Het eerste is, ik sta in het midden van die zeven gemeenten. Ik heb de kandelaren in de verschillende steden van Klein-Azië geplaatst. Met de bedoeling dat Gods kerk licht zou geven. En nu ben ik niet alleen degene die staat te midden van die gouden kandelaren, maar ook degene die wandelt te midden van die kandelaren en die zorg draagt voor die kandelaren. Dan is Christus degene die de olie van de Heilige Geest bijschenkt in het leven van zijn kerk. En zonder die olie kunnen ze niet branden. Zijn er vanmorgen onder ons die dat ook moeten zeggen? En die het vanmorgen moeten belijden voor de Heere. Heere, wat heb ik u zo nodig? Want zonder dat u als die zorgende hoge priester de olie van uw geest schenkt, dooft mijn lamp uit. En wat kunnen Gods kinderen ook wanneer de kandelaar mag branden? Maar wat kunnen ze met alles wat de Heere gegeven heeft hoogmoedig worden? Zich verheffen boven anderen? Wat kan hun lamp gaan roken en gaan walmen? En wat is het nodig dat de Heere Jezus Christus dan als die hoge priester komt met die gouden snuiter, met die gouden tang en dat hij de hoogmoed gaat wegknippen? Maar wat kan het anderzijds ook zo zijn, en dat zou ook de situatie kunnen zijn van iemand van morgen. Ja, dat die pit dreigt weg te zakken. Dat u dreigt weg te zakken in geestelijke moedeloosheid. Dat u alleen maar uw schuld ziet, uw onwaardigheid ziet, alleen maar ziet wat u niet verdiend hebt en alleen maar uw eigen onmacht en uw eigen onmogelijkheid ziet. Maar dat u het oog niet richt op die grote hoge priester. die daar met diezelfde snuiter, met diezelfde gouden tang, dat lont dat dreigt weg te zakken omhoog trekt. En zijn kinderen moed gaat geven en gaat opbeuren. En het soms zo wonderlijk onverwacht kan zeggen. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Uw muren zijn steeds voor mij. Christus, de zorgende hoge priester. Wij denken bij het beeld van de hoge priester gemeente heel vaak aan Christus die zichzelf opgeofferd heeft. En het is een wonder van genade als je de Heer Jezus Christus zo mag nodig krijgen. Als degene die dat volkomen offer gebracht heeft. En het is voluit Bijbels. En wij denken bij de hoge priester ook nog wel aan het gebed dat Christus als de hoge priester in de hemelen bidt. De biddende hoge priester. Maar nu leert onze tekst van vanmorgen. En de Heere geven dat er onder ons velen zouden mogen zijn die hem zo ook nodig hebben. Dat Christus niet alleen de zichzelf opofferende hoge priester is. En niet alleen de voorbiddende en de dankende hoge priester is. Maar dat hij ook de altijd zorgdragende hoge priester is. Die zijn werk onderhoudt. En die de kandelaar voedt. En die de olie van zijn heilige geest doet stromen. En die moedelozen opricht. En die hoogmoedigen verootmoedigt. Hij is degene die wandelt in het midden van de 7 gouden kandelaren. Dat betekent hij is heel dichtbij. Hij is heel dichtbij daar waar het woord in de gemeente bediend wordt. En als nu vanmorgen iemand zou moeten zeggen, als ik nou goed geluisterd heb, dominee, dan gaat het bij die hoge priester toch over de hoge priester in het leven van Gods kerk. Hij die zijn werk onderhoudt en die zijn werk zegent. En ik zit vanmorgen wel onder het woord, maar ik hoor niet bij Gods kerk. En ik heb geen deel aan Gods genade. Dan predikt de tekst van vanmorgen ons toch. Hij wandelt nog met zijn hoge priesterlijk bewogen hart in het midden van de 7 gouden kandelaren. Opdat u, opdat jij, wanneer je vanmorgen misschien geestelijk gesproken wel nergens bij kan. Geen enkel recht hebt, opdat u hem te voet zou vallen. En het zou zeggen, Heere, bedien toch ook mij als die grote hoge priester. Christus had veel reden om verschillende van de 7 kandelaren, en we zullen dat als de Heer het geeft ook nog wel horen in de komende week. Christus had veel reden om verschillende kandelaren aan de kant te schuiven. Om het walmende licht wat er was uit te doven en uit te blussen. Om het voor eeuwig donker te laten worden. Maar hier zegt hij het, ik ben degene die wandel te midden van de 7 gouden kandelaren. En dan geldt voor de kandelaar van Efeze dat er toch licht brandt op die kandelaar. Wat voor licht? Laten we dat zo nog even nagaan vanuit de laatste 2 versen van onze tekst. We zouden kunnen zeggen, daar brandt op de kandelaar van Efeze een drievoudige vlam. Allereerst de vlam van de liefde. Vers 2 begint zo, ik weet uw werken. Dat is een uitdrukking die komt u in alle 7 brieven tegen. In iedere brief staat dat. Ik weet uw werken. Dat is ook al een woord om te overdenken. Dat zegt Christus vanmorgen ook tegen u en mij. Ik weet alles wat je doet. Ik weet waarom je het doet. Ik weet vanuit wat voor bedoeling, in wat voor omstandigheden, met wat voor hart je dat doet. Ik weet uw werken. Christus als de alwetende koning die ons leven overziet, gemeente. En wij kunnen niets voor hem verborgen houden. En er is ook vanmorgen onder ons en onder degene die met ons meeluisteren een volk voor wie dat een troost wordt. En een volk die dat schrik aanjaagt. En misschien ook nog wel een categorie mensen die daar volledig onbewogen en onverschillig onder blijft. Hoe is dat bij u? Ik weet uw werken. Troost, schrik of onbewogen, onverschillig. Maar als de Heer Jezus dan zijn oog richt op die kandelaar van Efeze, ja dan, ik zei u al, dan brandt daar een drievoudige vlam. Allereerst de vlam van de liefde. Want er staat aan het begin van vers 2 uw arbeid. En aan het slot van vers 3 staat het er nog een keer. Gij hebt om mijns naams wil gearbeid en ge zijt niet moe geworden. En daar gaat het in die uitdrukking om het werk van de liefde. Dat was er in Efeze. Er was liefde. Onderling in de gemeente. De mensen leefden met elkaar mee. En ze probeerden naar hun vermogen elkaars lasten te dragen. En soms vermoeide dat. En soms kostte dat veel kracht. En toch staat er, u hebt gearbeid en u bent niet moe geworden. Daar was de liefde. Hoe zou het zijn, gemeente, als Christus vanmorgen een brief schreef aan de gemeente van Rotterdam-Kralingen? Ik weet uw werken, dat zou erin staan. Maar dan, uw arbeid, uw liefde, dat is een vraag die komt tot mij en die komt tot u, tot jou heel persoonlijk. Hoe is het in ons leven? Wordt ons leven gestempeld door de onderlinge liefde? En dan gaat het, en dat zeg ik tegen mij en tegen u, dan gaat het niet allereerst om de liefde die wij ontvangen, maar in dit verband ook om de liefde die wij geven en meedelen aan anderen. En we kunnen niet allemaal alles, maar iets, soms maar iets kleins, in het bidden voor elkaar persoonlijk en in het meeleven met elkaar. Wat zou Christus schrijven tot ons? In Efeze brandde de vlam van de liefde. Ja, en dan nog iets. En, zegt vers 2 het vervolg, en uw lijdzaamheid. En dan lees ik aan het begin van vers 3, dat sluit er eigenlijk op aan. En gij hebt verdragen en hebt geduld. Dat is het tweede wat er was in Efeze. Liefde, maar ook lijdzaamheid. Dat woord wordt vaak taalkundig verkeerd gebruikt, verward met lijdelijkheid. Dat is niet zo. Lijdzaamheid is iets heel anders. Lijdzaamheid wil zeggen geduldige volharding in de moeite en in de tegenslag. Dat betekent lijdzaamheid. Geduldige volharding onder het kruis van de vervolging en van de beproeving. En zo was het in Efeze wel. Het was in Efeze niet makkelijk om christen te zijn. Leest u Handelingen 19 maar. En je kon als christen lang zo goed niet zaken doen als wanneer je heiden was in die stad. Kopen en verkopen ging veel moeilijker. Je betaalde veel meer. Je kreeg veel minder. En als dat nu in ons leven zou gebeuren. Ik weet, gemeente, het is goed om op een bepaalde manier assertief te zijn en dat ook te leren. Maar als het nu gaat om het lijden om Christus wil. Hebt u ook zo'n hart, net zoals ik? Zo'n hart wat gaat bruisen van opstand en van boosheid. Als iemand je wat achterop zet. Dan gaan wij toch strijden, zo snel strijden voor ons eigen recht, voor ons eigen gelijk. Maar in Efeze was er een kerk die had zachtmoedigheid geleerd van Christus. En die leden en die verdroegen en die dulden onder het lijden en die bogen en die kwamen achter Christus aan. Dat is genade. Als dat zo mag zijn. Als je uitgelachen wordt vanwege je geloof. Bespot wordt vanwege je levensovertuiging. Misschien wel uitgelachen wordt omdat je bidt voor je eten. Misschien wel uitgelachen wordt omdat je, en ik hoop dat die keuze er mag komen of zal komen in je leven of gekomen is, omdat je niet meer mee kan met allerlei goden en afgodische machten, ook in Rotterdam. Maar als je vrienden of vriendinnen of klasgenoten en studenten je dan uitlachen en bespotten, maar dat je dan mag dulden en mag dragen. Christus kan dat geven. Christus gaf het in Efeze aan mensen. En nu ziet hij op zijn werk en hij zegt: ik weet uw lijdzaamheid, ge hebt verdragen en ge hebt geduld. O, is dat niet een reden om te bidden om die genade? Heere, wil u dat aan mij geven? Dat mijn leven zo mag worden, of dat mijn leven zo mag zijn, of door genade zo mag blijven. De derde vlam die er brandde op de kandelaar van Efeze. Ja, dat is wat we dan lezen in het overgebleven stukje van de tekst en van vers 2. En dat gij de kwade niet kunt dragen en dat gij beproefd hebt degene die uitgeven dat ze apostelen zijn en ze zijn het niet en hebt hen leugenaars bevonden. Nou, zegt iemand, dat is niet zo positief. Maar het is wel iets wat Christus prijst in de gemeente van Efeze. Het is wel iets wat Christus prijst. Dat men in Efeze ijverde voor de zuiverheid van de leer van Gods woord. Dat moeten wij vanmorgen ook meenemen als onderwijs uit deze brief. U en ik leven in een tijd dat de mensen vaak zeggen, ik heb dat zelf ook verschillende keren gehoord, de wereld staat in brand. De wereld staat in brand en zullen wij dan als christenen elkaar de maat nog nemen? Zullen wij nog hebben over verschillen tussen de Rooms-Katholieke kerk en de Protestantse kerken? Zullen wij het dan nog hebben over verschillen tussen de gereformeerde kerk vrijgemaakt en de christelijke gereformeerde kerk? We moeten de wereld in en we moeten oog hebben alleen voor wat ons bindt. Maar de les uit Gods woord en de les uit Openbaring 2 en de les uit de tekst van vanmorgen en ook de les uit de geschiedenis van de vroege kerk is dat de kerk in tijden dat de wereld, om zo te zeggen, in brand stond, heeft geijverd voor de zuiverheid van de leer. Dat is nooit iets onverschilligs geweest en dat mag ook nooit iets onverschilligs worden. Zelfs in tijden van ernstige christenvervolging heeft men in de kerkgeschiedenis en ook in Openbaring altijd weer oog gehad voor die extra aanval van de vorst der duisternis, waarbij hij komt met de dwalingen. En ze waren in Efeze niet zo dat als ze dan rondreizende leraars kwamen, want daar gaat het over in onze tekst, die zich uitgaven voor apostelen en die zeiden, nu is Johannes naar Patmos verbannen, maar wij zijn ook apostelen. En wij brengen ook de waarheid, en ze gingen iets vertellen dat ze dan in Efeze zeiden, ja, ook wel mooi. Het gaat ook wel over God en over Jezus. Het zal wel goed zijn. Maar ze hebben in Efeze het woord, hoe staat het er, beproefd. Ze hebben het getoetst aan het heilige woord van God. En dat moet ook onze houding zijn, gemeente, bij alles wat er op ons afkomt. De Heere geeft het ons, een leven in verbondenheid aan zijn woord. Want u kunt pas aan het woord toetsen als u het woord zelf ook grondig kent. En als wij het woord van God niet meer grondig kennen, dan staan we open voor allerlei dwaling. Ik zou het nog iets meer mogen toespitsen. Als wij de belijdenis die God aan onze kerk in Nederland gegeven heeft niet meer grondig kennen en overdenken, dan staan we open voor allerlei dwaling. Wat is het nodig om te doen wat er in de gemeente van Efeze praktijk was? Dat ge beproefd hebt degene die uitgeven dat ze apostelen zijn. En ze zijn het niet. En ge hebt hen leugenaars bevonden. Zo heb ik iets overdacht, gemeente, van het begin van deze brief. Opmerkelijk, misschien dat het u wel opgevallen is, dat de Heer Jezus niet begint met berispen wat er verkeerd was in de gemeente van Efeze. Er was ook iets verkeerd. Christus heeft ook iets tegen hen. Daar hopen we volgende week bij stil te staan. Maar Christus begint met wat er goed mocht zijn. Dat kan hij niet in iedere gemeente doen. Als u verder leest, ontdekt u dat er twee brieven zijn aan gemeenten waar Christus niets goeds van kan zeggen. Maar in Efeze kon hij ook wijzen op wat er door genade goed mocht zijn. Daar begint Christus mee. Maar daar stopt hij niet bij. Dan gaat hij verder en dan zal hij het de volgende keer zeggen. Maar ik heb tegen. Zo ligt er heel wat onderwijs in dit stukje van een brief uit de hemel. Is die brief u al kostbaar geworden, gemeente? Dat is de laatste, de afsluitende vraag. Als wij van de Heere een nieuwe week ontvangen mogen, zal er heel veel op onze levensweg komen. Er komen heel veel berichtjes binnen morgen op je app. En heel veel mails in uw mailbox en de mijne. En misschien heel veel brieven op de deurmat. En heel veel opmerkingen van anderen in onze omgeving. Maar is deze brief al het zwaarste gaan wegen? Een brief uit de hemel. Een brief geschreven aan een stad die lag in de duisternis. Maar ook een brief die ervan getuigt hoe Christus het licht kan maken. Midden in de duisternis en in de donkerheid van een zondaarsbestaan. Een brief die duidelijk maakt dat hij die grote hoge priester is, die de kandelaar, als hij hem geplaatst heeft, ook wil verzorgen en brandend wil houden. Als het nog geestelijk donker is in uw leven, Laat deze brief een pleitgrond zijn om te bidden om het licht van Christus. Dat ontdekkende licht en dat vertroostende licht van Hem. En laat het de belijdenis mogen zijn van hen die dat licht ontvingen. Door U, o Heere, geeft mijn lamp haar licht. Mijn God, verdrijf de nacht uit mijn gezicht. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, heb dank voor uw woord dat deze morgen tot ons kwam. Zegent u het, heiligt u het aan ons hart. En laat deze brief uit de hemel boven alle andere dingen gewaardeerd worden. Geeft u, Heere, dat het het middel mag zijn tot onze zaligheid. En geeft u dat het ook tot onderwijs mag zijn van degene die u kennen. Doe genadig verzoening over het zondige. Brengt u ons vanmiddag weer samen. Bewaar ons over de wegen. Om Christus wil. Amen. Psalm 18, het achtste vers is onze slotzang. 18 vers 8. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.